dus als alles iedereen begint te roepen dat iets voorbij is, dan is het zelden voorbij. Dan duurt het waarschijnlijk nog een stuk langer dan dat men initieel verwacht. Als zij met elkaar in conclaaf zitten met betrekking tot die AI-race en ze hem allebei willen winnen, dan kun je er vergif op innemen dat zij alles op alles zetten om die kapitaalstromen naar die AI-industrie te blijven laten gaan, waardoor ja, het ongetwijfeld lokaal kan bubbelen, maar het ook na correcties gewoon weer door kan gaan. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag op het programma speciaal voor jullie de ontploffing van de AI-bubbel. Het is ook echt oprecht woensdagochtend terwijl ik het opneem, dus hij komt ook vandaag live. En het is het belangrijk om te vermelden dat dit dus allemaal gisteravond is gebeurd en ik speciaal tijd heb gevonden in mijn drukke agenda om een aflevering te maken zodat we dit kunnen verslaan wat er nou zojuist is gebeurd. Op de eerste plaats wil ik eigenlijk gelijk zeggen dat om een titel te kiezen, de ontploffing van de AI-bubbel, moet ik in eerste instantie überhaupt geloven dat AI een bubbel is. Wat ik eigenlijk niet doe. Waar ik wel in geloof, en dat vind ik echt belangrijk om te vermelden, is dat het vooral lokaal, tijdelijk, overvalued kan geraken en of iets ondervalued kan geraken. En dan denk ik dat we met betrekking tot de AI-race of de AI-fase of de AI-cyclus, dat we zeker wel in een fase komen waarin het een en ander oververhit gaat raken. Maar dat hebben we ook eerder gezien. En daarom wilde ik ook speciaal deze uitzending eruit krijgen op tijd en terwijl het thema nog hot is, omdat het zo goed aansluit bij de aflevering van de vorige week, waarbij we heel uitvoerig en nadrukkelijk kapitaalrotaties hebben besproken. Kapitaalrotaties door de tijd heen kosten ook tijd. Dus als alles iedereen begint te roepen dat iets voorbij is, dan is het zelden voorbij. Dan duurt het waarschijnlijk nog een stuk langer dan dat men initieel verwacht. Dus vandaar dat ik ook de subtitel heel subtiel eronder heb gezet. Not just yet. Laten we, voordat we dan zeg maar aftrappen met de informatie die we over de bühne willen krijgen en daarop mijn visie en mijn mening, toch even aftrappen met de zo belangrijke disclaimer. Geen zorgen, want niets in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen en ik al helemaal niet, geloof me. Ter lering en vermaak dus, alright? Dus wat ik zei. Ik denk dat het belangrijk is om met SpaceX af te trappen, omdat we daar vorige week in de basis ook mee zijn afgetrapt. Omdat ik toen al zei dat het vrij lastig is om de waardering waarmee SpaceX aftrapt, om die in het hier en nu al te rechtvaardigen. Dat is heel duidelijk aangetoond aan de hand van wat zij al aan revenue stroom hebben, hè, wat ze aan omzetten binnenhalen, wat ze aan sales doen. Dat staat in schril contrast met andere bedrijven met soortgelijke waarderingen die in die zin veel beter scoren. Dus als je in dit geval zeg maar nog de vorige aflevering van vorige week niet gezien hebt, dan raad ik je aan om die terug te kijken. Niet alleen omdat het ook met SpaceX gaat en je kunt zien dat ik daar dit eigenlijk al voorspeld heb, maar veel belangrijker is dat we daar heel erg uitgezoomd hebben en eigenlijk onderliggend langterm informatie geven, zodat je ook een visie kunt hebben op wat er op dit moment aan de gang is in de AI-wereld. Maar voor de mensen die hem natuurlijk wel gezien hebben, onze vaste kijkers en luisteraars, die weten dat we destijds hebben gezegd dat de waardering die het kreeg, dat dit niet gerechtvaardigd was en dat we niet gek zouden opkijken als het vrij snel weer terug naar beneden komt. Nou, het heeft nog niet eens een week geduurd, zeg maar. Dus told you. We zitten nu op dit moment weer op de 150. Dat is eigenlijk below de IPO open price. Dus waar natuurlijk de retailers, hè, volgens mij is de titel ook benoemd destijds van je bent al te laat voor SpaceX. Natuurlijk moet je die wel in de context zien. Lokaal tijdelijk ben je eigenlijk te laat, omdat op dit moment we al wat later überhaupt in de AI-cyclus zitten. En tegelijkertijd dat de early investors, hè, dat die op dat moment veel lagere prijzen hebben gekregen alvorens het op de beurs gaat. Jij dan door al het nieuws en al de hype inkoopt, waardoor je eigenlijk al vrij hoog moet inkopen. Dat is eigenlijk het punt van het verhaal. Voorlopig sta je nu gewoon weer onder water door iets wat er gisteren is gebeurd. Nou, dan moet ik er wel gelijk bij zeggen. Dit kan letterlijk volgende week weer anders zijn, hè? Dus de told you is een beetje flauw, want er kan van alles gebeuren de komende tijd. En dat is precies wat ik nu met jou wil bespreken. Maar belangrijk om te weten dat zo'n toonaangevend bedrijf als SpaceX, waarin alles en iedereen zeg maar hype creëert en de early investors eigenlijk niets liever willen dan dat jij hun backholder wordt. Ja, dat is eigenlijk binnen een week alweer teruggekomen. Maar goed, wat gebeurt, hè? Wat gebeurt? Dus wat is er aan de hand waardoor alles in één keer in die AI trade naar beneden kwam? Want het was namelijk niet alleen SpaceX. Dus wat gebeurt? Nou, dan kom je natuurlijk op narratieven terecht. En narratieven komen altijd achteraf. Als je iets van mij hebt aangenomen in de afgelopen 2, 3, 4 jaar dat je naar deze podcast luistert, is het wel dat narratieven wat mij betreft niets anders zijn dan de rationalisering van hetgeen dat gebeurd is. En rationalisering in jouw brein komt altijd achteraf. Dus het is vaak de emotie dat regeert. Het is de onbewuste emotie dat jouw gedrag aanstuurt. En op basis daarvan creëer jij acties. Dan doe je die acties en achteraf ga je voor jezelf zitten verklaren of dat goed of niet goed is en waarom je dat wel of niet hebt gedaan. Maar dat was onbewust al aangestuurd. Nou, ik denk dat de markt ook voor een groot gedeelte op die manier werkt, maar desalniettemin is het altijd leuk om achteraf even te kijken naar wat kan in ieder geval de aanleiding zijn geweest voordat alles ineens naar beneden kwam. Nou, we hebben het hier even over Zuid-Korea. En Zuid-Korea, voor de mensen die dat niet weten, speelt een hele belangrijke rol in de AI trade. En dan moet je voornamelijk denken aan de AI trade op het gebied van data, chips en geheugen. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyoncéen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Hoe dan ook, in Zuid-Korea is er namelijk wat geks gebeurd. En dat zal voor de Nederlander niet zo heel gek meer zijn. Want het heeft een soort van te maken met de box 3 waanzin waar jij en ik op dit moment in leven. En waar wij maar een soort van mee moeten leren leven. Als je tenminste in Nederland wil blijven, wat ik trouwens niet ben. Dus desalniettemin vind ik het vreemd. En zie ik het nog steeds als ik ben natuurlijk absoluut een Nederlander en dat doe ik vol trots. Alleen, ik ben niet zo blij met dat soort wetten en regels waar mijn familie, vrienden en netwerk last van heeft. Hoe dan ook, Korean lawmakers, stond er in de pers, civic groups push to tax. Let op dames en heren, daar komt die unrealized gains. Jawel, unrealized gains. A push to tax unrealized gains from real estate and stock investment has emerged among politicians and civic groups. Ik ga het stuk niet helemaal voorlezen, alleen de highlighted gedeelte. Bla bla bla. The Korean Trade Unions held a forum titled Exploring the Tax Gap on Asset Income and Transition to Comprehensive Income Taxation. En een stukje verder. The idea is that increases in net assets should be recognized as income and taxed, regardless of whether the held assets have been sold. Jesus effing, you know what. Dit is natuurlijk, geen toeval meer. Ik denk dat wat er in Nederland gebeurt, er op meerdere plekken gaat gebeuren. Mensen schreeuwen moord en brand in Nederland. Van, ja, we zijn de enige, et cetera. Dames en heren, luister. Ik heb dit vaker gezegd en ik ga nu echt niet weer het hele verhaal uitleggen. Want ik hoor mensen, de vaste luisteraar, denken, oké, Mark, please, not again. Maar we zitten aan het einde van lange termijn schuldcyclus, dames en heren. En als je in zo'n schuldcyclus zit, dan is er iets sprake. En dat is hoge schulden en dus hogere vormen van inflatie om de schulden blijvend terug te kunnen betalen. Dit creëert de situatie van fiscale dominantie. Oftewel, het beleid van de overheid is dominanter dan het beleid van de centrale banken. En dat betekent dat zij ook meer in charge zijn. Komt zo meteen ook terug van de business cycles. Hoe dan ook hebben die overheden, die hebben dus heel veel inkomen nodig om hun eigen schuld terug te kunnen blijven betalen. En zullen daardoor hun tools, oftewel taxation, zullen ze veelal en breed uit in gaan zetten om zoveel mogelijk geld terug te slurpen, om zodoende zichzelf overeind te houden. Nou, dus dat gaat echt niet alleen in Nederland gebeuren, dat gaat op meerdere plekken gebeuren, doe je huiswerk goed. Maar hoe dan ook, dit was wel even een aftrap van het volgende, want de mainstream propaganda moet je natuurlijk ook niet uitvlakken als het gaat om het creëren van bursts, in het creëren van narratieven waar mensen dan weer emotioneel op kunnen reageren. Dus in eerste instantie wordt er natuurlijk emotioneel reageerd in die markt van Zuid-Korea, waar ze dus allemaal overleverd in die aandelenmarkt zitten en ineens denken, scheisse, ik moet heel veel geld gaan betalen over iets wat ik op dat moment niet heb. Misschien alvast verkopen, misschien alvast minder leverage, et cetera, et cetera. En we hebben in de mainstream propagandakanalen hebben we ook andere zaken. In Bloomberg hebben we gezien, FOMO really got me. En daar staat dan bij, a Taiwanese go into debt to invest in the AI stock frenzy. Oftewel, er wordt eigenlijk aan die Aziatische kant, wordt er eigenlijk, tenminste in onze media, maar met betrekking tot die Aziatische kant, wordt er dan gezegd dat ze vooral allemaal FOMO voelen, dat ze met veel te veel geld zijn ingestapt in die AI stock frenzy, omdat dat daar zo hot is. Het is natuurlijk ook hot bij ons en in Amerika, maar ook daar omdat een hoop van die bedrijven dus daar gevestigd zitten. Dus alles en iedereen, hè, het spreidt als een lopend vuurtje, wil natuurlijk snel rijk worden en dat creëert natuurlijk die lucht in zo'n lokale bubbel. Is AI een bubbel? Lokaal zou je kunnen zeggen dat er heel veel bubbelenergie in zit. Qua waarderingen gaan we het zo meteen nog wat meer over zeggen. Maar ook de Bank of America had een artikel gedropt met South Korean stock market in extreme bubble state, more severe than gold and silver. Hè? Dat hadden ze al enige tijd geleden gedeeld. En recentelijk kwamen er weer andere artikelen van diezelfde gasten, waarbij ze zeiden, ja jongens, we zitten hier in een bubbel. En als dat soort dingen in de krant worden gelezen, dan maken mensen zich nou eenmaal zorgen. Hè? Wij weten ineens als geen ander hoeveel mensen hun informatie nog uit die onzin halen en op basis daarvan dus ook onzinnig reageren. Dus vlak dat niet uit. Hè. We hebben dus aan de ene kant hebben we dus wetgeving die wordt aangepast. Belastingen die gaan toenemen waar mensen zich zorgen om gaan maken. En we hebben mainstream propaganda narratieven waarbij wordt gezegd, hey jongens, we zitten in een bubbel. Het is allemaal too much. En jongens, we gaan naar de kloten. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. En ik denk dat waarom ik deze podcast eruit wil hebben, is dat wij iets meer onder de kap willen kijken en iets meer handjes en voetjes geven aan wat wij dan denken dat we moeten doen. Hè, zodat we op conclusies kunnen uitkomen. Want dat neem ik aan waarom je naar deze podcast kijkt of waarom je naar luistert. Je wil niet alleen een soort van achteraf narratieven krijgen, je wil ook een soort van forward guidance krijgen. Hoe dan ook. De paniek die is gecreëerd, die was serieus. Want Kospi, KOSPI, was heavily down. En met heavily bedoel ik 10%. Wat voor zo'n index heel veel is. Natuurlijk voor de crypto-houders onder ons of de Bitcoin-fans onder ons is dat helemaal niets. Wij zijn gewend om door 50, 60, 70% drawdowns heen te bikkelen, vol te houden om vervolgens weer op ieders graf te dansen als we weer keer 5, keer 6 gaan. Maar not so much voor de mainstream retail investors. Die zitten over het algemeen natuurlijk in indexfondsen. En nou goed, dan is een drawdown van 10% heel veel. Maar goed, wat is Kospi? KOSPI. Dat is de belangrijkste beursindex van Zuid-Korea. Met daarin onder andere hele bekende namen als Samsung en SK Hynix. Zijn die voor jou nou niet bekend, dan is dat omdat je waarschijnlijk nieuw bent binnen de AI trade. En waarschijnlijk je huiswerk nog niet goed gedaan hebt. Dus luister dan goed. Voor iedereen die in de Beyond Scene community zit, hè, in mijn community, die weet inmiddels wel beter. Die heeft deze namen al sinds jaar en een dag, denk ik, zo inmiddels gehoord, omdat wij wisten dat er veel geld en kapitaal naar de hardere infrastructuurkant van AI ging vloeien. En dat het heel belangrijk is dat geheugen, dat daar vaak een tekort kwam. Dus dat er veel datacenters moesten worden gebouwd en dat er veel geheugen bij moest komen. Nou, Samsung en SK Hynix zijn twee van die cruciale chipbedrijven voor dat soort AI datacenters. Dus als die naar beneden gaan, dan vrezen mensen, scheisse, we zitten aan het einde van die bubbel, weet je wel. Dus een hardere daling in deze Kospi Index Funds wijst dus op druk op de bredere AI en semiconductor trade. En omdat alles basically one trade is, omdat al die AI companies op elkaar voeden en in elkaar investeren, ja, maakt men zich dan wel gelijk heel erg veel zorgen. Nou, en als je dan het bewijs even voorbij pakt, hè, als je dan dus, en heb ik dus niet even bewust niet Samsung gepakt, maar heb ik SK Hynix gepakt. En voor de mensen die alleen luisteren, ik zal het voorlezen. Voor de mensen die kijken, die zien wat er is gebeurd. Ik heb ook Micron erbij gepakt. Micron zit natuurlijk gewoon in de Verenigde Staten, maar is een even zo grote naam in diezelfde data center space voor de AI trade als SK Hynix en Samsung. En dus zie je dus dat het dus niet alleen in die hoek zit van Azië, maar dat het ook simpelweg industriebreed totaal overal dan corrigeert. Dat is het issue als je in een van die AI-namen zat. Net zoals je vroeger in een van die crypto shitcoins zat. Als er dan wat gebeurde met Bitcoin en of Ethereum en of whatever, met een paar crypto exchanges, dan ging gelijk de hele boel onderuit. En dan kan jouw favoriete shitcoin nog zo'n mooie belofte hebben en nog zo belangrijk zijn volgens jou in de nieuwe wereld. Desalniettemin gaat het gewoon keihard mee naar beneden, want het is basically all one trade. Nou, je ziet hier in ieder geval dat SK Hynix inderdaad inderdaad behoorlijk gecorrigeerd is. Hè. Die is dus van op de piek van 2918 naar 2580 gegaan. Wat een behoorlijke correctie is. Maar Micron idem dito, die ging op de piek van 1245... in één keer een soort van quote-unquote overnight naar 1051. Wat natuurlijk een ziek grote correctie is. Oftewel drawdown is binnen zo'n groot bedrijf. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go. Maar je moet je afvragen of die rationalisering van wat we dus net hebben besproken in Zuid- en Korea en in Azië überhaupt, en of die narratieven in de mainstream media, of dat de reden is geweest voor deze drawdown. Want ik denk, en daar moeten jij en ik het dus over hebben, dat je iets meer visie nodig hebt om dit echt goed te begrijpen. Dus in het kader van wat is er nou eigenlijk aan de hand, dan weet jij, althans, als je mijn content volgt, zeker als je in de BNC community zit, dan ben je helemaal goed geïnformeerd. Dan weet jij dat er op dit moment achter de schermen, dat de centrale banken aan het voorbereiden zijn op een terugkerende stroom van inflatie. Ja, ik heb vaker gezegd dat inflatie in de geschiedenis, in het verleden, vaak in waves zijn gekomen. Je hebt een eerste wave die is nog wat bedrukt. Dan heb je een tweede wave die komt er keihard uit. En dan heb je een derde wave die wordt meestal iets minder heftig en in sommige gevallen nog iets hoger, zoals bijvoorbeeld in de jaren 70. En centrale banken zijn daar natuurlijk bang voor en die zijn gebaseerd op data uit het verleden. Dus die verhogen dan de rentes om dat weer te voorkomen. Weet je, die vrezen voor een terugkerende stroom van inflatie, dan voelen ze zich waarschijnlijk voor schut staan. En dus knallen ze die rentes omhoog om daarmee geld lenen duurder te maken, zodat zeg maar de koopkant van de consument onder druk wordt gezet. Ook de koopkant van de bedrijven wordt onder druk gezet, want die kunnen geen geld meer lenen, geld is duurder geworden, et cetera. Dus de Europese Centrale Bank, jawel, die heeft haar rente een aantal weken, of eigenlijk 2 weken geleden, heeft die opgeschroefd naar 2,25%. En ik heb dat toen al, en ook in een short heb ik dat belachelijk gemaakt, omdat namelijk op dit moment de data aangeeft dat inflatie alleen maar een stukje omhoog komt vanwege de gecreëerde theatrale onrust, jawel, in de oliemarkt in de straat van Hormuz. Wat mij betreft absoluut een bewustzijn is geweest, ook voor andere zaken, om geopolitiek theater te creëren, om zo de kaarten opnieuw te schudden, om de machtsverschuivingen te laten plaatsvinden. Maar de centrale bank, die doet natuurlijk wat het altijd doet, namelijk onzinnig behavior, en probeert daar maar op een Keynesian economic manier, proberen ze de vrije markt eigenlijk te sturen. Maar belangrijker nog dan de Europese centrale bank, is de meest recente FOMC-meeting van de Federal Reserve geweest, de nog belangrijkere centrale bank voor deze wereld, natuurlijk eigenlijk de allerbelangrijkste centrale bank van de wereld als het gaat om monetair beleid. En dan zie je dat we wel weliswaar een nieuwe Fed chair hebben gehad in de persoon van Warsh, die als het goed is iets meer is op de hand van Trump. En Trump wil lagere rentes. Dus de markt was daar initieel heel positief over. Maar goed, hij is ook pas één persoon en hij is pas net binnen. Desalniettemin is hij ook niet de enige die beslist. En zijn er 12 Fed people die dan hun verwachtingen moeten geven van wat zij verwachten wat er met de rente gaat gebeuren. Ja, en dan zie je dus waar ik naar kijk, hè, dat is voor heel veel mensen niet echt heel erg belangrijk. Het is zo'n dotplot van de Federal Reserve mensen die zijn gekozen van alle grotere banken van de Verenigde Staten. En die mogen dan hun mening geven en op basis daarvan wordt dan bepaald wat er met de rente gebeurt. En zij hebben dan weliswaar de rente niet omhoog gegooid, maar min of meer hebben ze in die plotchart hebben ze ingevuld dat de kans vrij groot is dat er later in het jaar een rate hike gaat gebeuren. Oftewel, de markt wordt in principe beïnvloed, of ze het dan menen of niet, dat er de komende maanden ergens misschien ook wel in de Verenigde Staten een rate hike gaat komen in plaats van een rate cut. Oftewel, de FOMC heeft diezelfde energie gecreëerd als de Europese Centrale Bank. Althans, niet helemaal hetzelfde, maar dat creëert wel onrust in de markt van, hey, shit, als die rentes later omhoog komen, moeten we er nu alvast op voorbereiden en moeten we dus minder risico nemen en moeten we misschien geld uit risicovollere assets halen. Nou, je kunt je voorstellen dat dit veel belangrijker is voor het grote institutionele kapitaal met betrekking tot die AI-trade en om daar wat te gaan de-risken en om zich wat zorgen te maken, dan dat is vanwege mainstream narratives of achteraf gerationaliseer waarom dat nou precies op dit moment is gebeurd. En misschien wel nog belangrijker, en daarmee moet je natuurlijk even uitkijken van wat nou het allerbelangrijkste is. De Federal Reserve is de allerbelangrijkste centrale bank, maar de Bank of Japan kun je ook niet uitvlakken. En dat heeft alles te maken met de yen carry trade. Voor de mensen wie dat niks zegt, ik heb in het verleden, 2 jaar geleden, 1 jaar geleden, heb ik daar wel eens podcast over opgenomen om dat heel duidelijk uit te leggen. En dat wij hier de komende jaren nog wel mee te maken gaan krijgen. Nou, nu is weer zo'n moment. Want, dames en heren, eigenlijk was de rente van de centrale bank was het anker op de rentes van de andere centrale banken. Zolang zij de rentes laag konden houden, kan dat in verhouding ook door die andere centrale banken lager worden gehouden. Maar als de centrale bank van Japan ineens te maken krijgt met inflatie en hun yen ineens snel minder waard wordt gemeten tegen de sterkere currencies, ja, dan staan ze op een gegeven moment verschut door die rentes zo laag te houden, want dan krijgt de Japanse inwoner ineens met inflatie te maken, terwijl ze op een historisch, eigenlijk in vergelijking tot andere centrale banken, op een hele lage rente zaten. Nou, weet dus dat het een trade heeft gecreëerd, namelijk dat heel veel institutioneel kapitaal eigenlijk goedkoop leent in Japan, omdat daar de rentes dus laag zijn, en al dat kapitaal inzet waar de return on investment hoger is, waar de rendementen hoger zijn. Oftewel, waar de staatsobligaties van andere landen hogere rendementen teruggeven. Dus dan gaat dat kapitaal van Japan, dat wordt daar geleend, gaat dan naar zowel staatsobligaties aan de andere kant van de wereld als naar de meer risicovollere assets om hogere rendementen na te jagen met eigen goedkoper kapitaal. Als dus als het percentage van de Bank of Japan ineens omhoog gaat, of ineens verder omhoog gaat dan de markt dacht, dan moet diezelfde markt die daar institutioneel kapitaal heeft geleend, moet ineens gaan nadenken om te gaan de-risken, hun assets te gaan verkopen in het Westen of in andere markten, en daarmee het kapitaal terug te betalen, omdat anders de prijs te hoog wordt. Dus dat is een unwind van een trade, een carry trade, een yen carry trade. Dit is eigenlijk de meest simpele vorm hoe ik het kan uitleggen. Dus vandaar dat ik zeg, de bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve, is in de basis de belangrijkste bank, omdat daar de base money vandaan komt, de dollars waarop basis alles gemeten wordt en alles van afgeleid wordt. Maar in het kader van investeren is deze misschien nog wel belangrijker, of op zijn minst even belangrijk te noemen op dit moment. Nou, en ook die zijn omhoog gegaan afgelopen periode, 1,5 week geleden. Dus dan weet je het al. Dit creëert druk op de kapitaalmarkten. En ik denk eerlijk gezegd dat dit op dit moment iets meer te maken heeft met die unwind, met dat gezeik in AI, dan slechts een paar wetten en regels die worden aangepast en dan slechts een paar doemverhalen dat we in een of andere bubbel zitten. Maar, en dat vind ik leuk om te vermelden, weet ook dat ik de afgelopen 3 jaar, zeker binnen de Beyoncé community, dit soort dingen elke keer frontrun en elke keer eigenlijk al aangeef, jongens, dit zit er misschien wel aan te komen en het creëert inderdaad wel tijdelijke correcties, maar vaak zijn het tijdelijke correcties. En dat is belangrijk voor dit verhaal als het gaat om vooruitkijken. Waar zitten we nou in die AI-trade en in hoeverre zitten we in een bubbel? Want lopen ze niet, die centrale banken, zoals altijd achter de feiten aan? Ik maak deze grap natuurlijk al vaker, maar ze gebruiken altijd data uit het verleden. Maar ik zei natuurlijk al dat als inflatie daadwerkelijk vanuit de koopkant komt, ja, dan begrijp ik waarom je die rentes omhoog wil gooien. Want als mensen namelijk overal te veel geld hebben, ja, dan is er iets aan de hand en dan gaat dat elkaar voeden en dan krijgen we eigenlijk constant hogere prijzen, waardoor uiteindelijk dat natuurlijk niet meer te houden is en te hoge vormen van inflatie zelfs in sommige gebieden in de wereld kunnen leiden tot hyperinflatie. Maar is het dit keer niet allemaal puur voortgekomen uit dat geopolitieke theater dat op dit moment plaatsvindt of heeft plaatsgevonden en nog steeds een beetje plaatsvindt in de straat van Hormuz? En dan zul je natuurlijk snel kunnen begrijpen dat als dan ineens quote-unquote die peace deals gaan komen, als ineens die onderhandelingen wel de goede kant op lopen, als ineens die tankers wel gewoon hun olie mogen droppen, dan gaat die olieprijs ineens hard naar beneden. En zoals je weet komen narratieven later, althans zo denk ik erover. En dan weet jij dus dat ik niet kijk naar de narratieven, maar naar de grafieken. En binnen Biancin hebben we al lang gezien dat de olieprijs gebroken werd naar de downside op een heel belangrijk punt. Oftewel, de grafieken vertellen ons al welke kant het opgaat. En vervolgens lees je in die fucking kranten natuurlijk weer, of in de Bloomberg berichten en in andere berichten, of in opmerkingen van presidenten, dan lees je ineens, hey jongens, er zit iets positiefs aan te komen. Peace talks ontwikkelen zich goed. Schepen die varen weer, de olie kan weer vloeien. En wat doet dat met inflatie? Dames en heren, nogmaals, het was geen vraagkant inflatie. Het was natuurlijk een bottleneck inflatie. Het was een grondstof die super belangrijk is voor de hele wereld, op basis waarvan heel veel andere producten worden gemaakt. Dus als de prijs omhoog gaat van olie, als de prijs omhoog gaat van zilver, of als de prijs omhoog gaat van gas, dan wordt alles overal duurder. Nou, en als olie dus ineens naar beneden komt, dan weet de wereld ineens, hey scheisse, misschien valt het allemaal wel mee. Die oliedoemers, die ik overigens al maanden geleden min of meer heb uitgelachen in een podcast en heb gezegd, dames en heren, dat zijn nou typisch van die mensen die zijn super slim, hoog intellect, high IQ, weten alles van de oliemarkt, maar zijn daardoor eigenlijk biased en overschatten of hebben de neiging om de gevolgen ervan te overschatten, omdat dat hun spiel is. Je kan wat dat betreft beter generalist zijn, iets meer in het midden zitten, hun informatie wel gebruiken op basis van puur hun talent en hun ervaring rondom grondstoffen, maar hun voorspellingen in die zin macro-economisch, geopolitiek gezien niet zo heel serieus nemen, want dat blijkt elke keer veel te negatief, veel te doemerig. Eigenlijk zoals iedereen die zichzelf als expert vertegenwoordigt, is bijna altijd te negatief. Gewoon negatieve biases. En nogmaals, dat is belangrijk om te weten, ook voor die AI-bubble en over waar dit naartoe gaat. Anyways, je ziet hier links, zie een hele mooie index, waarbij je eigenlijk alweer gewoon kunt verklaren waar inflatie min of meer meestal van afhangt, dat we gewoon super hard naar beneden aan het gaan zijn. Dus ik verwacht eigenlijk dat die tweede wave aan inflatie veel sneller normaliseert dan de centrale banken bang voor zijn. En dat we dus met elkaar eerder moeten gaan zorgen maken voor een stukje gebrekkige groei. Misschien wat kapot hier en daar, hè, wat deflatie op momenten. Waardoor ze dus eigenlijk ineens weer geld moeten gaan printen om de boel te fixen. Nou, leuk dan. Hoe dan ook, dames en heren. En dan komen we denk ik bij de conclusie van deze podcast. Fiscale dominantie. Ik heb in de introductie hier alvast even een voorsprongetje bij gemaakt. Maar fiscale dominantie betekent feitelijk dat centrale banken hun monetaire beleid niet meer volledig kunnen richten op inflatiebestrijding. Waarom niet? Omdat de overheidsschuld zo groot is geworden dat hogere rentes de overheid financieel in de problemen kunnen brengen. Dat is waarom je Trump zich zo ziet bemoeien met de centrale bank en hun beleid. Want hij wil die rentes omlaag hebben. Want hij en de overheid, zijn overheid en overheden rondom de hele wereld, komen gewoon kaart in de problemen. Maar dat is niet het enige wat ik hierover wil zeggen. Daardoor, en dat is belangrijk, worden de economieën wereldwijd steeds minder gestuurd door natuurlijke marktcycli die in het verleden werd gemanipuleerd door, ja, eigenlijk natuurlijk was het niet, maar marktcycli aan de hand van het monetaire beleid van de centrale banken, maar wordt het steeds meer gestuurd door overheidsuitgaven, begrotingstekorten en centrale banken die in dienst staan van hun overheid. Ze moeten het systeem simpelweg overeind houden. Dat betekent fiscale dominantie. Dus het beleid van de overheid is dominanter dan het beleid van de centrale bank. In feite, jongens, bepaalt daarmee de overheid hoe lang een business cycle kunstmatig kan worden verlengd. Daar is die. Dus zolang de overheid wil dat het blijft gaan, moet het blijven gaan. Weet je, zij zijn in deze behoorlijk in control. En ik denk ook dat dat is wat je ziet gebeuren in de straat van Hormuz. Op het moment dat ze vrezen dat ze controle verliezen, dan gaan ze herrie schoppen, gaan ze oorlog creëren. Al is het alleen al voor het narratief, om zodoende ook daar weer economisch te kunnen groeien. Of het nou is met de military industrial complex, hè, dat er dus weer oorlog is en dat er op die manier geld kan worden verdiend. Of het is om bijvoorbeeld grondstoffen veilig te stellen, om het zodoende duurder te maken voor een ander continent en voor jezelf goedkoper te kunnen maken. Of het is om daar problemen te creëren, zodat ze allemaal naar jou toe komen om het bij jou te kopen en daarmee jouw economie te creëren. Daarin is gewoon het sterkste leger en de grotere partijen zijn daar maar in controle. Nou, dan kun je gewoon gerust kun je dat China en de Verenigde Staten noemen. Dus als zij willen dat dit nog even blijft doorgaan, en als zij met elkaar in conclaaf zitten met betrekking tot die AI-race en ze hem allebei willen winnen, dan kun je er vergif op innemen dat zij alles op alles zetten om die kapitaalstromen naar die AI-industrie te blijven laten gaan. Waardoor ja, het ongetwijfeld lokaal kan bubbelen, maar het ook na correcties gewoon weer door kan gaan. En ik heb hier ook een tweet, heb ik hier gescreenshot, die heb ik er ook ingezet. President Trump signed 2 major executive orders on quantum technologies, saying they will strengthen America's position as the world leader in the emerging field. Dus ook daar worden op dit moment dingen in gang gezet qua wetten en regels om meer kapitaal die kant op te laten gaan, om het nog meer te voeden. En dat is allemaal geld wat eigenlijk vanuit de overheid vandaan komt. Dus er zullen industrieën zijn die komen weliswaar quote-unquote in een recessie. Er zullen industrieën zijn die worden geslowdowned, die komen in heftige correcties, maar not so much op dit moment nog voor AI. En dus, conclusie, gaat het waarschijnlijk nog effies door. En ik heb diezelfde bedrijven nu gescreenshot. Alleen nu heb ik verder uitgezoomd. SK Hynix en Micron. En dan zitten ze inderdaad nog op diezelfde prijs die ik net noemde. Na een correctie. Maar als je uitzoomt, zitten ze gewoon in een mega, huge ass, big ass boommarkt. En had je daarin gezeten vanaf ongeveer vorig jaar, toen de namen al werden gedropt, onder andere in mijn podcast, maar zeker in Beyond Scene, waarin we die nauwkeurig besproken hebben, dan weet jij dat die gewoon keer 8 zijn gegaan, keer 5 zijn gegaan en dat soort type winsten. En weet je, kijk, ik wil even duidelijk gezegd hebben, en dat weten jullie, kapitaalrotaties betekent de low risk entry points voor dit soort trades, die zijn voorbij. Dus je zou mij niet horen zeggen, buy the dip. Ik wil alleen gewoon nauwkeurig zijn dat ik niet vermoed dat ineens door dit soort narratieven die hele AI-bubble burst. Want ik geloof niet dat het in the end een hele grote bubbel is. In the end geloof ik dat het na een lokale barst waarschijnlijk corrigeert, heftig corrigeert. En op dat moment de stevige bedrijven die daadwerkelijk waarde vertegenwoordigen, dat die simpelweg weer oppakken waar het gebleven is. En dan weer gaan creëren. Want dat zie je altijd. Want het zijn niet de bedrijven die oververhit raken. Het zijn de mensen die het kapitaal daarin deployen. Zij zijn emotioneel. Zij snappen niet wat de daadwerkelijke waarde van is. Zij overwaarderen dan lokaal die stok. En zij raken in paniek als die correctie komt. En zij gaan dan verkopen waardoor het een heftige correctie wordt. Dat is wat het is, hè, dames en heren. Dus het is niet dat die bedrijven niet daadwerkelijk iets waard zijn. Het zijn de mensen en hun subjectieve gevoel bij wat een bedrijf wel of niet waard kan zijn. Dus mijn conclusie is dat het nog even doorgaat. En ik wil dat jij onthoudt dat het gaat om kapitaalrotatie. Dus als er niet heel veel nieuw kapitaal bijkomt van de centrale banken, dan is het waarschijnlijk kapitaal dat uit zichzelf roteert van overvalued hoeken in een industrie naar undervalued hoeken van andere industrieën. Dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik op dit moment zie dat die AI trade voorlopig nog even aanhoudt, omdat ik denk dat de overheden willen dat die aanhoudt. Dat betekent dat de grote bedrijven die al lang zijn gegaan, dat daar geen low risk entry points zijn, want die zijn al heel vaak over de kop gegaan, zullen mogelijk nog wat langer omhoog gaan. Maar je kan niet meer heel veel winnen en je kan in theorie wel veel verliezen bij een heftige correctie die onherroepelijk gaat komen. Maar bij de AI trade zitten ook nieuwkomers, kleinere bedrijven. En die, jawel, die hebben een iets betere entry point. Die kunnen namelijk nog een keer 3 pakken in die final phase of the mania en de euforie die misschien nog gaat komen. Dus ik zie daar absoluut nog leuke plays die ik absoluut binnen Beyond Scene uiteraard nauwkeurig bespreek. En tegelijkertijd, om het makkelijk te maken voor de podcast, omdat het toch iets meer hoog over is en wij niet de context kunnen geven per naam, hè, dus daarom kan ik die namen hier ook niet noemen. Ik wil ze ook eigenlijk hier niet noemen. Daarvoor zou je gewoon lid moeten worden van de Beyond Scene community. Maar wat ik je wel wil geven is dat het natuurlijk veel makkelijker is om low risk entry points te vinden aan de kant waar op dit moment alles undervalued is, waar je geen hype hebt, waar niet veel kapitaal naartoe gaat, waar je niks of iemand over hoort. En dan denk je natuurlijk al gauw aan de heftige correcties in de precious metals, goud en zilver daarin voorop. En dan denk je natuurlijk al gauw in de meer bitcoin gerelateerde kant van de economie, waar gewoon niks of niemand, of misschien moet ik zeggen niks of iemand, omgeeft en daardoor daar helemaal geen kapitaal beschikbaar is, waardoor je daar wel hele mooie low risk entry points vindt. En ik dus daarin zie dat daar volgens mij een hoop van je aandacht naartoe moet gaan om het op zijn minst even te onderzoeken en vanuit daar verder te kijken. Kapitaalrotaties. Dus dames en heren, ik zei het al net eventjes, sluit je gewoon aan bij Beyond Scene voor specifieke informatie en namen. op het juiste moment. En ik zeg daarop juist in caps lock. Want natuurlijk probeer ik in deze podcast zoveel van mezelf te geven als possibly mogelijk. Maar tegelijkertijd wil ik natuurlijk ook zeggen dat het context vereist. En omdat we dus aan het einde van zo'n lange termijn schuldcyclus zitten, is het ook veel chaotischer en gaat het kapitaal roteren ook sneller dan we in het verleden gewend zijn. En daardoor moet je op het juiste moment, moet je bij low risk entry points, moet je instappen. En moet je bij de high risk entry points dus eigenlijk niet meer instappen. En moet je weten wanneer je je winst moet pakken. En zodoende ja, heb ik nog allerlei leuke AI namen gevonden. Waarvan ik denk, nou daar zet ik mooie bedragen op in. Om late cycle nog wat op te pakken. Maar absoluut, als je die wil horen. Kom dan gewoon lekker bij ons in de community. Want daar spreken we er ook tijdens live events over. En jongens, samen weet je veel meer dan alleen. En dan merk je pas hoe waardevol het is om hier met like-minded mensen over te praten. Dus denk daar nou niet te lang over na. Het kost een schijntje bij wat je ervoor krijgt. En dan ben je helemaal bij. Conclusies voor deze podcast. Fiscale dominantie is real. Specifieke AI-stocks zijn nog steeds ready to shine. Maar dan moet je wel weten welke. En ik denk dat het wat dat betreft nog niet voorbij is. Er is nul hype in Bitcoin, goud, in tech, in crypto, in silver. En dus zou ik, raad ik mezelf in ieder geval aan om mijn aandacht aan die kant te houden voor hele mooie instapmomenten. En zou ik hooguit wat kleinere stocks die nu ready to shine zijn en nog kunnen gaan profiteren van die late hype cycle AI. Maar zie ik nog helemaal niet de bubbel die definitief geburst is, puur omdat ik wat verhaallijnen nu voorbij zie komen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat nog eventjes aanhoudt. Voor nu wil ik je danken voor het kijken en het luisteren van deze podcast. Als je hier nou veel aan hebt gehad, dan helpt het mij enorm dat je hem liked, dat ten eerste, en dat je abonneert op het kanaal. Liever nog, zet je ook een review weg, waarbij je zegt hoe leuk je de podcast vindt, want dat motiveert mij natuurlijk om sneller en betere content te maken en om ook zodoende leuker en betere gasten te krijgen om alfa te creëren voor de mensen die niet in de Beyond Scene community zitten. Oké, dankjewel voor nu en tot de volgende.